Goedemorgen allemaal. Blij om hier weer te zijn en ik zie er altijd wel naar uit. Dan is het voorjaar en dan gaat het goed weer worden. Dan komt de lente aan. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix van de middag zijn dan in aantocht. Dus ik heb altijd aangename herinneringen aan de gemeente hier in Kortrijk. En ik krijg dan telkens een telefoontje. Van wie krijg je dat? Van Koen een telefoon. In het najaar. Je mag komen spreken en dan begin van de week nog een keer voor mijn tekst binnen te brengen. Het is toch gelukt. Hè. Ik volg, in mijn stille tijd volg de Leidraad. Leidraad is een boekje. Ik weet niet of een aantal mensen dat kennen. Leidraad van het, Nederlands Bijbelgenootschap. En elke dag een bijbeltekst. We volgen een aantal boeken met een uitleg daar rond. En dan ook vragen, gebed, tips. Ik vind het altijd boeiend. En vorige week sprak men voornamelijk de titel aan. Vorige week zaterdag. Keuzes maken. Het ging over Lucas 23, de versen 50 tot 56. De begrafenis van Jezus. En die titel Keuzes maken, die dacht van... daar kan ik iets mee doen. En waarom sprak men dat aan? Ik ben zelf werkzaam als huisarts. En als ik mijn dossiers een beetje ga scrollen... Dan zie ik dat ik dikwijls als besluit opschrijf aan de consultatie keuzes maken. Als mensen in moeilijkheden komen, en rond hun huwelijk, op hun werk, in hun leven, dan kan je daar als huisarts samen in gesprek gaan. En uiteindelijk is dikwijls de conclusie, meneer, mevrouw, je moet keuzes gaan maken. Je moet weten wat je wilt, je moet durven kleur bekennen, je moet duidelijkheid creëren in je leven en daarop verder gaan. En als dat men niet gelovigen... Des te meer is dat voor ons als gelovigen, dat we moeten in ons leven keuzes maken. En ik ga vandaag over de begrafenis van Jezus spreken. En Paas is juist gepasseerd en je zou denken van waarom niet de Emmausgangers en waarom niet over de verschijningen. En ik hoorde juist dat Peter er vorige week toch al een beetje over gesproken heeft, na Pasen. Ik ga nu de dag of twee dagen voor Pasen gaan bespreken. De begrafenis. Maar ik wil daar het accent niet op leggen. Ik wil het accent leggen op een persoon. Jozef van Arimathea. En dat is een persoon die we wel allemaal kennen. Vrij oppervlakkig, denk ik. En ik hoop dat je er strak een beetje beter zicht op gaat hebben. Het is een van de personen in de Bijbel, of zeker in het Nieuwe Testament, waar het meest over verteld wordt. Waar het meest van... Die het meest wordt omschreven. Hij ontstaat ineens uit het niets. Komt hij daar... tevoorschijn en er wordt van alles over verteld. Dus er wordt een gans mooi boekje van hem opengedaan in de vier evangelieën. En ik wil met jullie daar een stukje over van gedachten wisselen en uiteindelijk van rond keuzes maken, kun je ook die keuze maken zoals hij die gemaakt heeft in zijn leven op het moment dat hij bij Jezus was. En ik wil eerst Lucas 23, de versen 50 tot 56 aanlezen. Lucas 23... 50 tot 56 a, maar ik wil al beginnen in vers 49. Onder de pericoop van het sterven van Jezus, maar vanaf vers 49. Al zijn bekenden nu stonden van verre. Ook vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren en dit aanzagen. En zie, een man genaamd Jozef, die raadsheer was, een goed en rechtvaardig man, die zat niet ingestemd met hun raad en bedrijf. Van Arimathea, een stad der Joden die het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. En na het hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen en legde hem in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat brak aan. En de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. Vers 49 hoort daar een stukje bij, vind ik. Zijn bekenden en de vrouwen stonden aan het kruis. Maar waar staan zij? Verre. Zij staan verre van het kruis. Al zijn bekenden nu stonden van verre, en ook de vrouwen. Dus op een zeker afstand van dat kruis waar Jezus aanhangt, daar vanuit de verte staan een aantal mensen, de bekende mensen, te kijken. De vrouwen die hem gevolgd waren vanuit Galilea, misschien zijn discipelen, we weten het niet. Dat is het hele rare. Het laatste dat we weten van Petrus is dat hij Jezus verloochend heeft. En sindsdien weten we niets meer wat er met die apostelen gebeurd is. maar er zijn in ieder geval wel een aantal bekenden die Jezus gevolgd waren, die van op de verte staan toe te kijken. We lezen ook in Lucas 23, 27, dat er een menigte was. In vers 7, een menigte die kwam, lezen we, ik ga het even... En hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Dus op het moment dat Jezus naar het kruis gaat, is er een grote menigte die hem volgt. En we lezen in vers 48, juist voor 49, en dus al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen zij aanschouwden dat en wat er geschied was en sloegen zich op de borst. Dus die ganse menigte die eerst mee naar dat kruis gaat, die gaat nu weer weg. En uit de verte blijven een aantal bekenden kijken en een aantal vrouwen kijken. Dat is de uitgangssituatie waar het over gaat. En misschien zijn er hier en daar nog wel wat spotters die vooraan staan aan dat kruis, die het voortouw zouden nemen, maar die vrienden van Jezus, die deinzen terug. Die durven eigenlijk niet te dicht naarbij komen. Ze willen waarschijnlijk Jezus niet doen lijden door hun opdringerige blikken. Want ik denk dat als iemand aan het lijden is, dat je het moeilijk hebt om ernaar te kijken. En zeker als je iemand hebt is die je lief hebt. Misschien zijn ze bang van de Romeinse autoriteiten om dit schouwspel betrokken te geraken. Ze kunnen het lijden en sterven van Jezus niet aan, denk ik. Maar hun toezien toont een blijvende betrokkenheid. Ze willen betrokken zijn bij die Jezus die aan dat kruis hangt. Maar hun afstand toont een onvermogen. Een onvermogen om dat lijden dat die man overkomt, om dat een plaats te geven in hun liefde voor Jezus. Ze snappen het eigenlijk allemaal niet. Wat gebeurt er nu aan dat kruis? Kun je je voorstellen? Dat is allemaal op minder dan 24 uur gebeurd. En nu hangt die Jezus daar aan dat kruis. Mijn liefhebbende Jezus, mijn meester waar ik altijd naar opgekeken heb, hij hangt daar nu en hij wordt gedood. Zij keken van verre toe. En de afname van het kruis en de graflegging vinden plaats op het initiatief van iemand anders. Het is ook een man die op een afstand was gebleven, maar die nu heel dichtbij komt. En het dode lichaam zal afnemen en het verzorgen. Dan lezen we in vers 50, en zie. Johannes zegt, en zie, er gebeurt hier iets. En zie, een man genaamd Jozef, die Jozef heette. Die Jozef komt nu van op de achtergrond naar voren. En van hem was vooraf niets bekend. Maar hij wordt in de vier evangeliën wordt hij uitgebreid voorgesteld aan ons. En ik wil een beetje hem vertellen wie die man was. Hij was een raadsheer of een senator. Dat lezen we in Marcus 15:43. Hij was een aanzienlijk lid van de raad, schrijft Marcus. Welke raad? Waarschijnlijk was het stadsbestuur van Jeruzalem. Hij was echter geen lid van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was nog een andere raad, dat was een geestelijke raad. Het Sanhedrin was de wetgeleerden, waar de schriftgeleerden, de fariseeën, die maakten daar deel uit. Dat was de geestelijke raad, de religieuze raad. Hij was een senator en maakte waarschijnlijk deel uit van het stadsbestuur van Jeruzalem. We lezen in vers 51 dat hij goedvaardig was. Ik lees vers 51 hier. Deze had niet ingestemd met hun raad en bedrijf. Hij was niet akkoord geweest met de beraadslagingen en de handelingen van de Joodse leiders. En je moet je voorstellen dat de weken voordien dat er ganse polemieken gevoerd zijn tussen al die leiders en dus die fariseeën en schriftgeleerden, senatoren en raadsleden. Wat moeten we eigenlijk met die Jezus aan? En ik weet niet of hij zijn kop heeft durven uitsteken. Staat hij niet geschreven. Alleen weten we dat hij niet akkoord was met het verhaal dat de ronde deed over Jezus in die kringen, dat hij eigenlijk moest gedood worden. Hij stemde daar niet in toe. Er wordt ons ook van verteld van waar hij afkomstig is. Hij is afkomstig van Arimathea. Dat is een beetje raar. Het is een stad die we nergens kunnen plaatsen. In een van de evangeliën en verder vinden we daar niets over terug. Ja, vraagteken. Er staat alleen geschreven een stad der Joden. Dus we weten al welke functie dat hij had, dat hij goed en rechtvaardig was, dat hij niet akkoord was met hetgeen dat de Joden beslist hadden met Jezus, waar hij van afkomstig was. We krijgen ook een stuk inzicht in zijn denken. En verwacht het Rijk van God. Hij had gehoor gegeven aan de prediking van Johannes de Doper. In Matthäus 3, vers 1 en 2 lezen we. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij verwachtte, Jozef verwachtte dat koninkrijk der hemelen. En hij wist dat Jezus dit zou brengen. We weten ook dat hij bang is. Johannes 19, vers 38, telkens die verhaal, die pericopen over de begrafenis, in Johannes 19, 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgene, uit vrees voor de Joden. Hij verwachtte het koninkrijk Gods, dat leven in zijn hart, maar hij durfde er niet over praten. Hij was bang om, ik weet het niet, hij was bang. En hij zal het nu zijn die openlijk het lichaam van Jezus van het kruis gaat afnemen. Uit de zorg die hij gaat besteden aan de begrafenis blijkt dat hij Jezus heeft erkend als de door God gezonden opvolger van Johannes de Doper. Dat is waar dat Johannes over gesproken heeft. Dat is de man, die wil ik volgen. Hij herkent hem als Gods zoon. En deze onbekende, Jozef, die altijd van verre stond te kijken, of van verre met Jezus stukken optrok, en van verre naar dat kruis stond te kijken, blijkt toch, in zekere zin, tot de bekende te behoren. En hij gaat nu zijn positie gebruiken om Jezus te gaan begraven. Marcus en Matthäus geven ons nog wat meer informatie, als je het nog leuk vindt, wat er allemaal over die man wordt verteld. Hij was geen gewoon lid van de raad, zegt Marcus 15:43. Hij was een aanzienlijk lid van de raad. Hij was een aanzienlijke senator in Jeruzalem. Hij was in hoog aanzien. En Matthäus 27:57 schrijft dat hij een heel welgesteld man was. Hij was een rijk man. Een senator, hoog in aanzien, rijk. Hij was een rijk man uit de bestuurskringen, een welgestelde senator. En zijn rijkdom verklaart meteen dat hij Jezus kon gaan begraven. En zijn positie maakte toegang mogelijk tot de stadhouder Pilatus. En hij waagt het om binnen te gaan. Ik denk dat in Marcus staat. Hij waagt het om binnen te gaan bij Pilatus, want het was op die moment van de dag, dus we zitten nu op vrijdag, vrijdag late namiddag, op die late namiddag was het dan niet meer gebruikelijk om zomaar bij iemand binnen te gaan, zeker in die Romeinse gebouwen en al, van de overheid, om dan nog een gunst te gaan vragen. Romeinen handelden meestal alles 's morgens af en dat was het gedaan. Dan was het een tijd voor feesten. 'S morgens werd er praktische zaken gedaan, 's avonds kwam er niet meer met allerlei vragen af. En hij moest als Jood ook iets overwinnen om op die dag bij een heidenshuis binnen te gaan. Dat is niet evident. We staan er allemaal zo niet bij stil. Maar als ze Johannes 18, 28 lezen, dan, ze brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En wat gebeurt er dan? En het was vroeg in de morgen. Doch zelf, die Joden, gingen het gerechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen, maar het paascha te kunnen eten. Jozef moet een drempel overwinnen en is bereid om zijn Pasen op te offeren om te gaan pleiten voor Jezus. Dat is toch prachtig. Hij trotseert ook de afkeuring van het Joodse volk en van zijn leiders. Want een aantal van die leiders zullen gezien hebben wat die Jozef van Arimathea gaat gaan doen. Die gaat daar zomaar het paleis van Pilatus binnen. En als hij daar bij Pilatus binnenkomt, dan komt de aandacht op het verrassende sterven van Jezus. Pilatus is verwonderd. En de hoofdman, de centurio, krijgt de kans om te getuigen aan Pilatus op de wijze waarop Jezus gestorven is. En dan kunnen we ons een vraag stellen. Pilatus, die, als je telkens de lijdensverhaal leest en hoe dat die gebeurd is, dan krijg ik altijd zo, op het moment dat we met Pilatus bezig zijn, hij gaat hem vrijspreken. Nu gaat het gebeuren. Pilatus vindt geen schuld in hem. Hebben jullie dat niet? Dat je dat leest, dat je op een bepaald moment zegt van, in de binnenste van, er is geen schuld in hem gevonden. Nou, dat zegt Pilatus, tegen de Joden, trek er uw plan maar mee, ik moet er niet meer van hebben. Als jullie hem willen doden, dood hem maar, ik geef hem aan jullie. En nu komt die 100 man, die komt voor Pilatus getuigen van op welke manier Jezus gestorven is. Heeft Pilatus van deze man gehoord dat hij Jezus leerde zien als werkelijk Gods zoon? Want die 100 man die getuigt, dit is waarlijk Gods zoon. En die 100 man die gaat nu tegen Pilatus gaan zeggen van, dat heb ik gezien en dat heb ik gehoord. En zo denk ik er nu over. En het mooie is dan dat Pilatus het lichaam schenkt aan Jozef. Hij schenkt het. Hij geeft het niet, hij geeft het als geschenk aan Jozef. En Pilatus gunt Jezus een verzorgde en eervolle begrafenis. Ik heb daar nooit over nagedacht. Pilatus, we kunnen je van zeggen wat we willen, hij geeft toch de mogelijkheid aan Jozef om Jezus op een eervolle, een liefdevolle en een verzorgde manier te gaan begraven. En mogelijk blijkt daar iets uit de reactie van het opzienbare rapport van het vroege en opvallende sterven van Jezus. Het was niet normaal dat Jezus zo vlug gestorven is en dat er met zoveel verschijnselen gebeurd is. Dat breken van het scheuren en de duisternis en de aardbeving, wat er allemaal gebeurd is. En de roep die hij deed van Jezus. Is op dat moment misschien Pilatus toch? Ik weet het niet. Hè? In ieder geval, hij schenkt het lichaam aan Jozef. En in Marcus 15:46 komt Jozef nu terug aan het kruis en het is reeds avond geworden. En voor zijn komst heeft hij linnen gekocht. En mogelijk heeft hij opdracht gegeven aan zijn dienaren om linnen te gaan kopen, want hij was een rijk man. Hij had dus knechten. Dus hij kon bevel gegeven hebben aan zijn knechten van gaan koop linnen ondertussen, terwijl hij naar Pilatus ging. En hij kan dat onmogelijk alleen gedaan hebben. Mogelijk zat hij dus volk ter zijn beschikking. En we weten ook nog een andere, uit Johannes 19, vers 39, dat Nicodemus kwam helpen. Johannes 19, 39. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwinsels met specerijen, zoals bij de Joden gebruikelijk is te begraven. Nicodemus was een fariseer, een overste der Joden, die 's nachts een keer onderwijs heeft gekregen van Jezus. Want die was ook bang. 'S nachts ging hij naar Jezus en hij vroeg hem wat hij moest doen. En Johannes 7, vers 50, verdedigt hij wel Jezus bij de overpriesters en de fariseeën. De wetgeleerde, Nicodemus, kiest nu de zijde van Jozef en brengt een groot geschenk voor de graflegging. 100 liter mirre en zalfolie. Er gebeurt een totale inwikkeling van het lichaam en het hoofd, waarbij de linnen doeken met zalf werden doordrenkt en als het ware gesteven werden tot een afschermende cocon. Een afschermende, hoe moet je dat zeggen? Een tweede huid dat Jezus kreeg. Dus die doeken, die linnen, die werden allemaal in die olie en die mirre gedrenkt en er waren dikke linnen doeken en gans het lichaam werd eenmaal ingewikkeld. En zo werd dat een geurige huid. Het was geen balseming. Balseming dat werd bij de Egyptenaren gedaan, waar de ingewanden werden uitgehaald. En bij de Romeinen werden ze verbrand. Nee, bij de Joden was het gebruikelijk dat het lichaam eenmaal werd ingewikkeld. En hoe meer in aanzien de persoon was die begraven is, hoe meer winsels en hoe meer olie en hoe meer zalf er gebruikt worden. Lazarus, die kon eigenlijk uit zijn eigen graf nog opstaan, omdat hij maar weinig omwikkeld was. Bij heel aanzienlijke mensen was dat onmogelijk. En dat werd eigenlijk gedaan ook, omdat die graven, er werd een grafsteen voorgerold, en dat lichaam begon te ontbinden, en dat rook. En dat graf was nooit volledig omsloten, dat was nooit volledig afgesloten. Ik weet niet, tussen haakjes, waar vandaan komt een rijke stinkert. Weten jullie dat? Nooit van gehoord. Dat was vroeger als in de kerken rijke mensen werden begraven en die werden dan daar zo'n grafsteen en dan moest er een volgende bij en nog een volgende en om een uur brak die grafsteen en dan kwam er een spleet in en een tijdje was dat niet zo'n lieftallige geur. Matthäus 27:59-60 en Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuw graf dat hij uit de rots had laten uithouwen. In de NBG-vertaling staat dat hij voor zichzelf, Jozef had het voor zichzelf laten uithouwen. En Johannes 19, vers 41 lezen we dat de grafplaats dichtbij was. Het was in een hof dichtbij het kruis, bij de kruising. Er was ter plaatse waar gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waar nog nooit iemand was bijgezet. En als slot van de begrafenis van Jezus lezen we Marcus 14, 47b. Ik zal het voorlezen. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En er staat nog dat gans het gebeuren wordt gadegeslagen door enkele vrouwen die hem gevolgd waren vanuit Galilea. En Lucas 23, 44, 54 eindigt. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat brak aan. Na een aantal hectische huren is de begrafenis op tijd voltooid. Oef, het is voorbij. Zowel Jozef als Nicodemus hebben met al hun invloed, met hun relaties, in de voorbije weken niet kunnen voorkomen dat Jezus bespot, veroordeeld en gekruisigd. Het was Gods plan dat in vervulling moest gaan. De Christus, Jezus, moest lijden. En die steen die ze nu voor dat graf rollen, die sluit de sterfdag en het graf af. De stilte van de Sabbat breekt nu aan. Een stilte zonder Jezus. Jozef heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Tot zover het Bijbelse verslag van hetgeen dat Jozef gedaan heeft. En mag ik eens proberen nu met mijn eigen woorden te omschrijven hoe dat Jozef dat moet beleefd hebben. Jozef van Arimathea, hij was rijk, in hoog aanzien bij de Joden, en verwacht het koninkrijk Gods. In het geheim is zijn discipel uit schrik voor de Joden. Dat is de man. Zo kennen we hem. Hij kijkt van verre toe als Jezus wordt gekruisigd. Net zoals de andere volgelingen van Jezus is hij bang. Maar hij is wel aanwezig bij het sterven van Jezus. Zijn meester, zijn Jezus. Iedereen staat er verslagen bij. Niemand weet wat hij moet doen. Jezus is gestorven. En dan denkt hij bij zichzelf, wat gaat er met dat lichaam gebeuren? Morgen is het Sabbat en de dag vordert. Hij ziet stilaan de zon die naar beneden aan het gaan is en ziet het lichaam van Jezus hangen. En ze biedt is het donker en morgen Sabbat en een lichaam dat tijdens de Sabbat aan het kruis blijft hangen, dat is vervloekt. Dat kan niet. Jezus kan toch niet op de Sabbat aan het kruis blijven hangen? Zullen de Romeinen hem van het kruis nemen? En wat was het gevolg als de Romeinen hem van het kruis zouden genomen hebben? Dan was hij gedumpt in een massagraf, samen met de misdadigers. Misschien moet ik zelf iets proberen te ondernemen. Ik heb hier in de buurt een graf. En mijn vriend Nicodemus daar, die daar een beetje verder staat van verre toe te kijken, die kan me wel wat helpen met het kopen van olie en zalf. En mijn knechten, die kan ik alvast sturen naar de winkel om linnen te gaan kopen. En wat kan ik doen op dit moment? Ik heb een graf, Nicodemus wil dat wel doen. Ik ga mijn knechten sturen voor dat linnen. Ik ga naar Pilatus en ik ga toestemming vragen om Jezus te mogen begraven. En wat doet Jozef? Vanaf Golgotha loopt hij terug naar de stad Jeruzalem, waar er geen grote afstanden was, niet tot aan Betanië of tot op de Olijfberg, nee, zo ver was het nu ook weer niet. Hij loopt terug naar de stad. En met een bang hart en buiten adem komt hij bij Pilatus en vraagt om het lichaam van Jezus. En Pilatus wil eerst nog wel eens controleren of zijn verhaal wel klopt. En hij laat de 100 man, de centurion, roepen die bij de terechtstelling van Jezus was. En ondertussen beeld ik me in dat Jozef in een klein kamertje apart zit te wachten op het besluit van Pilatus. Totdat die 100 man er komt. Pilatus heeft gezegd, oké, ik heb uw vraag gehoord, wacht eventjes in die raadzaal, in die zaal. Ik zal nu eerst een aantal mensen gaan vragen wat er allemaal gebeurd is. En dan komt Pilatus, het is niet mogelijk, hè? Pilatus schenkt mij het lichaam van Jezus. Vliegensvlug loopt hij weer naar de stad uit, richting Golgotha. En de vrouwen die Jezus gevolgd waren vanuit Galilea, die staan nog altijd van verre naar dat kruis te kijken, waar de gestorven Jezus hangt. Hier en daar zijn er nog wat voorbijgangers, die meewarig het hoofd buigen of kijken of knikken of lachen. En Nicodemus, die komt daar ook al aan met zijn olie en zijn zalf. En de knechten ziet hij ook in de verte komen, die met linnen aankomen. En dan gaan ze over tot actie, ze halen het lichaam eraf, ze gaan naar het graf. Een balsement wikkelen het in linnen. Tweemaal is Jezus tijdens zijn leven gezalfd. Eerst door een zondares in het huis van een fariseer. En een tweede maal, dat was nog niet zo kort geleden, dat was maandag of dinsdag, in het begin van de Lijdensweek te Betanië, in het huis van Simon de Melaatse. En nu is het de derde maal dat Jezus zal gezalfd worden. En die zalving, dat is telkens een ultieme daad van liefde voor Jezus. Telkens die twee vrouwen, die hebben het ultieme liefde voor Jezus gedaan. En nu gaat Jozef en Nicodemus met zijn helpers gaan hetzelfde gaan doen. De avond valt, het wordt donker en de steen wordt voor het graf gerold. Jezus heeft toch een eervolle begrafenis gekregen. Iedereen gaat naar huis, het is voorbij. De dag is voorbij en gaat thuis de Sabbat doorbrengen. Tot zover dus de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, mijn eigen interpretatie van hoe dat Jozef dat moet beleefd hebben, en het zal ongeveer wel in de buurt zijn. In het leven moet je soms keuzes maken. We hebben gelezen wie Jozef was, hoe hij dacht, en zijn liefde voor Jezus hebben we mogen proeven. Hij kwam in een situatie terecht die hij niet had voorzien. Hij kon dat absoluut niet voorstellen wat daar ging gebeuren aan dat kruis. En op het moment dat Jezus gestorven is, hij heeft dat allemaal niet geweten. Hij stond daar. En dan begint hij na te denken. En ziet hij, en Jezus, Sabbat die komt, gaat dat lichaam blijven hangen? Maar hij zag op dat moment dat hij in deze situatie het antwoord kon zijn. Hij kon hier een antwoord op geven. En hij waagde het erop, omdat de liefde voor zijn Heer Jezus drong hem. Hij had de Heer Jezus zo lief, dat hij niet anders kon dan nu open kaart te gaan spelen. Nu wilde hij wel kleur gaan bekennen. Zijn liefde voor Jezus drong hem. Hij maakte de juiste keuze, hij bekende kleur. Van een bange wezel werd een uitvoerder van Gods plannen. Hij was er niet op voorbereid om zo'n belangrijke rol te gaan spelen, maar de liefde voor zijn Heer Jezus drong hem. En zo werd hij een machtig instrument. Hij voelde van zichzelf waarschijnlijk maar nietig. Hij zag de mogelijkheden, dat graf, ik ben rijk, ik heb invloed, ik heb mijn vriend die daar een beetje verder staat, ik heb mensen die me kunnen helpen, ik zal het er maar op wagen. En waarschijnlijk heeft hij zijn eigen bijdrage maar klein gevonden. Maar in Gods plan was zij van grote betekenis. Hoe staat het dan in mijn leven? En hoe staat het in jouw leven? Durven wij in sommige situaties in ons leven kleur bekennen? Durf ik nog keuzes maken om Jezus te volgen? En keuzes maken in situaties waar ik niet altijd weet wat de gevolgen zullen zijn. Dat kan op je werk zijn, dat kan in school zijn, in je gezin, in je omgeving, waar dan ook. Ik weet het niet. En dikwijls, moet ik bekennen, voel ik me ook bang. Ik voel me bang, wat gaan andere mensen van mij denken? Ik voel me bang in sommige situaties van, als ik nu kleur beken voor Jezus, gaan anderen uitlachen. Wat zullen misschien de financiële gevolgen zijn? Ik ben ook bang. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat Jezus, dat God, er altijd is om mij te helpen. En ik denk dat God u maar op één manier kan helpen. Er is maar één voorwaarde. Op één manier kan hij u helpen. Dat is juist zoals Jozef, dat is dicht bij Jezus blijven. Dicht bij Jezus blijven. En meer kan je niet doen. Hij was uiteindelijk bij het kruis. Hij had even goed in Jeruzalem kunnen blijven, maar hij is toch meegegaan. Hij was bang. Hij durfde geen kleur bekennen. Maar hij was er toch maar. En hij kwam naar voren omdat God hem kon gebruiken. Een fijne zondag.
Dank je, Luc, voor de bemoedigende boodschap. Dank dat wij veel kunnen leren van mensen waar een getuigenis van gegeven wordt in het Nieuwe Testament. En hier ook speciaal Jozef van Arimathea. Hij verwachtte ook het Koninkrijk van God anders ging hij dat niet gedaan hebben. Keuzes maken in ons leven is soms heel belangrijk. De Heer Jezus heeft de keuze gemaakt bij zijn vader om hier naar de aarde te komen, om voor ons te sterven. Hij was het volmaakte offer. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Nu is hij bij de vader. Hij is gegaan naar de vader, 40 dagen na zijn dood. En de vraag voor ons is eigenlijk nu, wanneer komt hij terug? Wel, ik heb eigenlijk maandag duidelijk het antwoord gekregen. Wanneer komt de Heer Jezus nu werkelijk terug? Er zijn al heel veel speculaties geweest. Wanneer denkt u dat Jezus Christus terugkomt? Er zijn hier natuurlijk ook enkele mensen die het antwoord weten, maar de Heer Jezus komt terug wanneer de Vader hem terug naar de aarde zendt. En wanneer dat dan juist is, dat weet ik niet, dat weten jullie niet, dat weet er niemand. De Vader zal hem terugzenden naar de aarde. Maar ik denk dat het niet zo lang meer zal duren. Ondertussen tijd verwachten wij de wederkomst. En wat heeft hij ons gegeven? Ja, hij heeft ons een vrije wil gegeven. We hebben het al gehoord. En ondertussen tijd wil hij toch ons zijn trouw geven, zijn kracht, zijn liefde en zijn genade. Dat wil hij geven tot hij terugkomt. En daarom vond ik het goed dat wij samen hebben wij overlegd, Luc en ik, telefonisch natuurlijk, even aan, dus een beetje ver, om een laatste lied te zingen. 404, maak mij rein voor u. En we gaan op weg met een brandend hart, met een gebed bij elke start. En we willen die vlam die in ons hart zit, tonen aan de wereld, terwijl we nog tijd hebben. Maar ik weet niet of het gaat, misschien dat lied rechtstaand te zingen. En ook als broeder en zuster, elkaar de broeder en zusterhand te geven. En als het ware een symbool zijn, we gaan samen met de Heere, samen met elkaar op weg tot hij terugkeert. Laten wij de dienst nog afsluiten met een korte gebed. Heer Jezus, dank u dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven en gezonden. Dat wij mochten leren, Heer, dat wij de goede keuzes mogen maken. Heer, dat wij ook gezongen hebben dat die vlam die u in ons hebt ontstoken door uw liefde, dat ze verder mag branden. Leid ons verder, Heer, help ons, Heer, geef ons kracht en moed om door te gaan. Amen. Nog allemaal een goede zondag en er is nog een potje koffie story.